Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Het is alweer eventjes geleden en ik vind het echt wel weer tijd voor een podcast. Want ik wil minimaal 1 podcast per week blijven opnemen. En het eerste wat in mij opkwam toen ik dacht, wat is nu een actueel thema waar ik ouders en docenten waarde kan geven, zeg maar, waar ze daadwerkelijk in de praktijk direct wat mee kunnen. Want dat is het doel van mijn podcast. Op een laagdrempelige en praktische manier tips en tools te geven en een stukje theorie om aan de slag te gaan met het aanpakken, het effectief aanpakken van motivatieproblematiek bij tieners. En met effectief bedoel ik op een ondersteunende manier, een helpende manier, zonder straffen en negativiteit. En zaadjes planten bij de tiener, zodat ze uiteindelijk weer in actie komen. Dat ze weer ruimte voelen om positief te denken, een groeimindset te ontwikkelen. En uiteindelijk weer motivatie krijgen om datgene te doen wat er nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Wat dat doel ook is, dat doet er nu op dit moment eventjes niet toe. Wat ik heel vaak tegenkom is dat, zowel bij docenten als ouders, dat ze aangeven, ja, ik heb al zoveel ervaring. Ik weet dit allemaal. Ik doe dit al. Ik ken deze kennis. Dit is niks nieuws. Wat je bij docenten ook heel vaak ziet, is dat ze verplichte trainingen moeten volgen van school. En daar zit heel veel weerstand op. Want in het onderwijs ervaar je over het algemeen ontzettend veel werkdruk. Je hebt een dag vol met lesuren. Je pauzes zijn heel vaak, als je ze niet goed bewaakt, geen pauzes. Dan heb je toch even een gesprekje met een leerling of er komt een collega naar je toe. Omdat je mentor bent van de klas, die wil even iets delen wat er is gebeurd. Of nou, noem maar op, voordat je het weet gaat alweer de bel en moet je alweer je les in. Ben je klaar na je laatste lesuur? Ten eerste ben je dan vaak op, je bent moe. Dan heb je misschien wel nakijkwerk wat je nog moet doen. Je hebt misschien nog wel vergaderingen wat je moet doen. En wellicht dus ook verplichte trainingen. Die trainingen kunnen dan dus overbodig voelen. Als je hebt, ja, ik heb die trainingen al gehad en ik heb die kennis al. Ik zit al 25 jaar in het vak. Waarom moet ik dit nog doen? Ditzelfde kom ik ook wel tegen bij ouders. Dat ze eigenlijk alles bij de tiener neerleggen. Ja, weet je, ik doe alles volgens het boekje. Ik heb me er al zo in verdiept, ik heb trainingen gevolgd, ik heb cursussen gedaan, ik heb heel veel boeken gelezen, ik heb heel veel podcasts geluisterd. Ik pas het allemaal toe en toch is mijn tiener niet vooruit te branden. En nu? Nou, dit zijn hele herkenbare dingen en ook bij mezelf. Ik ben zelf natuurlijk ook moeder van 2 tieners, 1 tiener van 10, dus dat is echt net een tiener, en eentje van 15. En die van 15, dat is natuurlijk de grote inspiratiebron waardoor ik dit bedrijf heb opgericht. Waarom ik dit werk ben gaan doen. Omdat er niemand in mijn omgeving was die mij kon vertellen wat er aan de hand was. Waarom hij zoveel moeite had met naar school gaan, zich niet fijn voelde. Zoveel weerstand erop had, woedeaanvallen had. Nou, noem maar op. Toen ben ik mezelf er dus in gaan verdiepen. Ik durf wel te zeggen dat ik heel veel kennis heb ontwikkeld op dat vlak. Over motivatie, over gespreksvoering, over dingen in het onderwijs, over ADHD, ADD, autisme. Eigenlijk alles wat komt kijken bij motivatie en motivatieproblematiek, heb ik wel dingen over geleerd, gelezen, cursussen ingedaan, opleidingen over gedaan of ingedaan. Ik heb daarin heel veel kennis. Dat betekent niet automatisch dat je ook alles wat je weet kan en dat je dat toepast in praktijk. Het heeft namelijk met heel veel verschillende factoren te maken of jij de geleerde kennis, de aanwezige kennis, ook daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk toepast. We hebben allemaal blinde vlekken namelijk. We hebben allemaal onze valkuilen. En als ik het even nu vanuit mezelf vertel als moeder zijnde, ik doe heel veel, om maar even zo te zeggen, volgens het boekje. ik kan prima praten met mijn tiener. Door met hem te praten en niet tegen hem te praten. Door zijn perspectief te laten vertellen. Door hem ruimte te geven binnen de kaders. Autonomie te geven. Nou, eigenlijk alles wat ik teach, doe ik zelf in de praktijk ook bij mijn kinderen. En toch heeft hij ook nog steeds moeite met school. Heeft hij ook nog steeds regelmatig een worsteling, een interne worsteling met zijn motivatie. En dat blijft continu aandacht vragen. Ik vertel ook vaak over het los vast te houden. Ga er niet bovenop zitten, ga niet te veel controleren. Ga hem niet steeds redden. Ga niet voorkomen dat hij fouten maakt. Voorkomen dat hij onderuit gaat. Want van fouten leren tieners het meest. Laat hem ook niet helemaal los. Laat hem niet helemaal zwemmen. Want ze hebben nou eenmaal kaders nodig. Ze hebben structuur nodig. Waarbinnen ze vrij kunnen bewegen. En zichzelf volop kunnen ontwikkelen. Dus los vasthouden is ze de kaders geven. De ruimte geven om daarbinnen zich veilig te kunnen ontwikkelen. En te ontplooien. Betekent niet dat dit altijd even goed gaat en altijd even makkelijk is. We kennen allemaal wel het idee van, weet je, stik er maar in. Dan haal je maar een onvoldoende. Maar diep van binnen willen we dat helemaal niet. We willen niet dat hij die onvoldoende haalt, waardoor zijn cijfer nog meer keldert. Waardoor hij eigenlijk het risico loopt om het jaar niet te halen, bijvoorbeeld. Dus wij gaan toch weer vaak in de modus van de controle of wifi eraf halen of mobiel afpakken. Of dat is iets wat ik bij heel veel ouders vaak hoor. Die dus een soort van inzetten van je macht als ouder om je kind te motiveren. Ik zelf doe dat echter nooit. Het werkt namelijk niet. Sterker nog, het werkt averechts. Je komt tegenover elkaar te staan. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het niet per definitie erg is. Dat je niet altijd alles volgens het boekje doet. Want je hebt ook te maken met je eigen stukken, je eigen emoties, je eigen angsten en zorgen en behoeftes. Ook al doe je naar jouw idee alles volgens het boekje, ik zeg bewust niet het woord goed, want ik zeg altijd, denk niet in goed of fout. Denk vooral in wat werkt en wat werkt niet. En met volgens het boekje handelen zeg ik eventjes, datgene wat werkt, is eventjes volgens het boekje handelen. En als iets niet werkt, mag je op zoek gaan naar een andere manier en mag je dat uittesten. Experimenteren. Kan je ook niet falen. Kan je ook geen fout maken. Je kan er alleen maar achter komen wat werkt en wat werkt niet. Ik denk dat ik mijn zoon best wel vaak red. Zal ik heel eerlijk toegeven. En ik heb daar niet zoveel moeite mee. Behalve als ik merk dat het uiteindelijk belemmert. Dat het hem belemmert om zich goed te ontwikkelen. Ik weet niet of dat zo is. Ik ben dus een ouder dat als het heel hard regent en ik heb de mogelijkheid om hem naar school te brengen met de auto. Ik maak daar geen issue van. Ik vind het dat niet waard. Ik zou het zelf ook fijn vinden als ik dan gebracht werd. Ik werd ook vaak vroeger gebracht. Dat had echter wel andere redenen. Maar ik weet nog dat dat ontzettend fijn was. Als dat kon. Kijk, en kan het niet? Ja, dan moet hij door de regen heen. Er zijn ook heel veel ouders die maken hier een ding van. Kom je ook veel op social media tegen. Laat je kind door de regen fietsen. Want ze leren helemaal niet meer met tegenslagen omgaan. En door te zetten. En ze worden behandeld als prinsjes en prinsessen. Ja, ik zie dat niet zo. Ik denk, kijk, tuurlijk zijn er zullen vast gezinnen zijn waarbij kinderen als prinsjes en prinsessen behandeld worden. Ik heb ze eerlijk gezegd nog niet ontmoet. En ik word er altijd een beetje kriegel van als dat soort dingen in de social media verschijnen. Waar ik ook een beetje kriebel van krijg, zijn die filmpjes volgens mij, die al eerder genoemd in de podcast, over vroeger versus de ouders van nu. Hoe vroeger ouders zeiden van, wat, wil je niet spelen? Nou, dan ga jij maar naar mijn werk en dan ga jij maar boodschappen doen, ga jij de was doen. En dan ga ik wel spelen met je vriendinnetje of met je vriendje. En dat het kind dacht, nee, oké, ik ga wel spelen. En dat ze nu zeggen, ja, dat ze heel erg meebewegen van geef maar aan wanneer het te veel is. En als het niet gaat, als je overprikkeld bent, laat het me dan weten. Dan kom ik je halen en dan pakken we je rust. Heel erg het tegenovergestelde. Ik word er altijd een beetje kriegel van, omdat er naar mijn gevoel een oordeel in zit. Zo van vroeger was het normaal, zo doen we het. En nu is het allemaal soft en veel te meer dan empathisch, zeg maar. Dat is te veel meebewegen. Ik voor allebei, ja, allebei zit iets in wat werkt en wat niet werkt, denk ik. Dus laat je ook daar niet gek door maken. Misschien doe je dat ook helemaal niet en denk je, Marieke, waar maak je je druk om? Ook helemaal prima. Ik maak me er ook niet zozeer druk om, maar ik vind het wel af en toe storend. Blijf dicht bij jezelf en ken je eigen valkuilen. Dat is eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen. Het is oké als je af en toe beschermend bent, af en toe controlerend bent of juist alles even helemaal loslaat. Je kan niet continu volgens het boekje handelen. En dat hoeft ook niet. Je kinderen mogen gewoon ervaren dat jij een ouder bent met ups en downs. Met de ene keer dat je wat meer meegaan bent dan de andere keer. Maar weet van jezelf waar je valkuilen zitten. En het is dus heel belangrijk om te beseffen dat kennis niet automatisch betekent dat je het ook in praktijk toepast of toe kan passen. Weten dat jij met de tiener moet praten in plaats van tegen de tiener wil niet automatisch zeggen dat je dat daadwerkelijk ook doet in de praktijk. En dit zie ik ook in mijn docententrainingen terug. Als ik dus uitleg van, nou, met de tiener praten is vragen stellen. Vragen die open zijn, die echt zijn, waar de ander alleen maar het antwoord op weet. Dus jouw tiener weet alleen het antwoord. Dus geen suggestieve vraag, geen controlerende vraag, maar echte vragen. Oprecht nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de tiener. Dat kan je weten, maar als jij als docent bijvoorbeeld een gesprek aangaat met een tiener en het gaat cijfermatig niet goed en je wilt duidelijk maken dat hij nu toch echt wat meer aan zijn huiswerk moet doen omdat het anders niet goed gaat komen, voordat je het weet ben je aan het zenden. Ben je aan het vertellen welke kant het op gaat als hij nu niks verandert. Is dat fout? Nee. Werkt het? Heel vaak niet. Want de luiken gaan dicht als je gaat zenden. Er is geen contact. Waarom doen we dat dan toch, dat we dan gaan zenden? Wij willen zo graag de tiener overtuigen van ons gelijk. Overtuigen dat er iets moet gebeuren. Al onze ervaring willen we met de tiener delen om ze tot inzicht te laten komen. Tot bewustwording te laten komen dat ze in beweging moet komen. Eigenlijk is dat vanuit liefde, betrokkenheid, positiviteit. Alleen bereiken we het gewenste doel er niet mee. Dus ook al doe je alles volgens het boekje, naar jouw idee, er gaan toch in de praktijk altijd dingen anders, waardoor er motivatie om problematiek blijft bestaan. Denk ook aan dat je weet dat je moet focussen op positief contact en niet op de cijfers. Maar vervolgens raak jij misschien wel van slag als er een onvoldoende binnenkomt. Dat kan ook gebeuren. Je weet dat het belangrijk is om afspraken te maken. Dus te overleggen met je tiener. Wat gaan we hiermee doen? Of hoe laat kom je thuis? Of dat je dat bespreekt en tot een overeenstemming komt. Dat zijn afspraken. Regels is dat je iets oplegt. Een belangrijk verschil. Maar ik zie en hoor tijdens ouderavonden bijvoorbeeld heel vaak dat ouders regels opleggen. En wat gebeurt er dan? De tiener houdt zich er niet aan. Want het is helemaal geen afspraak. Ze houden zich niet aan de regel. In plaats van ze houden zich niet aan de afspraak. Nou ja, niet zenden en adviseren, die noemde ik net eigenlijk ook al. Nieuwsgierig zijn naar het perspectief van het kind. En dan, als ik dit zeg, misschien als je erover nadenkt, weet ik eigenlijk hoe mijn kind hierin staat? Weet ik eigenlijk wat het verschil is voor mijn tiener tussen nu en toen het nog niet zo goed ging, bijvoorbeeld op school, waardoor komt het dat het nu wel goed gaat? Of waardoor komt het dat het nu niet goed gaat? Net als het onderuit laten gaan, fouten laten maken. We weten dat het belangrijk is en we weten dat het helpend kan zijn. En toch vinden we dat moeilijk in de praktijk. Dus de kennis hebben wil niet automatisch zeggen dat je het daadwerkelijk in de praktijk toepast. Op een helpende manier. Dus het is een kwestie van vallen en opstaan. En gisteren is mijn training begonnen, opleiding begonnen. Ik volg nu een opleiding Train de Trainer. Echt super waardevol. Dat is gewoon omdat ik het interessant vind om de opbouw van trainingen nog sterker te maken en nog specifieker. En de trainer, Arie Speksnijder is dat, die zei tijdens de training, heel vaak zeggen we, ervaring is de beste leermeester. Hij zei, dat is niet waar. Feedback en reflectie zijn de beste leermeesters. En ik ben het daar volledig mee eens. Want hoe vaak komen we wel niet tegen, of je nou al 25 jaar moeder bent, of 25 jaar docent, of 25 jaar mentor. Dat zegt niks over hoe effectief jij motivatieproblematiek kan aanpakken. Ervaring zegt niet automatisch iets van datgene wat jij doet in de praktijk. Als jij gaat reflecteren op je eigen gedrag en gaat reflecteren op het resultaat, daar leer je van. Kijken, okay, wat is mijn doel? Wat wil ik bereiken? Wat is er voor nodig om dat te bereiken? Doe ik dat? Is het gelukt? Tof, ga ik mee door. Is het niet gelukt? Wat mag ik hierin anders gaan doen? Dus ervaring zegt echt niet iets over het effectief handelen in de daadwerkelijke praktijk. Dus oefenen, reflecteren, continue zelfreflectie. Daar zit de winst. Niet alleen maar voor jou, maar ook voor de tiener. Tieners leren het meest van bewust terugkijken, van evalueren, van zelfreflectie. En daar hebben ze begeleiding bij nodig, want dan moeten ze leren. Vragen stellen waardoor de tiener aan denken wordt gezet. Waar is het misgegaan? Waardoor is het je nu wel gelukt? Wat heb je anders gedaan? Zodat ze daar bewuster mee aan de slag kunnen gaan. Waar ben je tevreden over? En wat mag nog meer aandacht krijgen om dat te verbeteren? Focus dus op jezelf. Ook als je alles volgens het boekje doet en het resultaat is nog niet daar, hè, bij de tiener. Focus nog steeds op jezelf. Wat kan ik anders doen? Waar heb ik winst te behalen? En ik denk dat als ik dit bij mezelf doe, en ik doe dit heel vaak, het zelfreflecteren. Ik heb nog winst te behalen in het vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Op welke manier dan ook. Ik heb 100%, 200%, 1000 vertrouwen, procent vertrouwen in mijn zoon, in mijn oudste zoon. Ik heb het even over mijn oudste zoon. Heb ik alle vertrouwen dat het goed komt. Het is een fantastische jongen. Het is een jongen met zoveel kwaliteiten. En het is ook een jongen met uitdaging voor zichzelf. Het leren positief te denken. Het denken in mogelijkheden. Het zien van mogelijkheden. Focussen op waar hij wel invloed op heeft. Daar heeft hij uitdagingen. Daar heeft hij echt nog stappen te maken. En dat is oké. Hij is 15. Er zijn ook vele volwassenen die dat helemaal nog niet kunnen. Hij leert dat. En hoe komen we daarachter dat dat nu een punt van aandacht is? Door gesprekken die we hebben gehad, onder andere met een fantastische leerlingbegeleider van hem. Die gaf dat aan. En het mooie vind ik dat ik toen dacht, ja, daar heb je een punt. Wij zijn heel erg bezig met continu hem zien, hem horen, hem serieus nemen. De balans tussen schoppen onder de kont en een eye over de bol vind ik ook echt een uitdaging trouwens. Maar goed, dat daar gelaten. Daar zijn we allemaal op gefocust geweest, waardoor we niet echt meer met die mindset van hem bezig waren. Doordat we dus met die leerlingbegeleider hebben gesproken en met onze zoon erbij, die dat aangaf, dacht ik, yes, mooi dat jij dat wel ziet. Als je dus een onderdeel bent van de situatie, of dat nou binnen je gezin is of dat jij een directe, dat je de mentor bent, het is altijd waardevol om gesprekken met de drie doelgroepen samen te hebben. De school, de leerling en de ouders. Je houdt elkaar scherp. Je vult elkaar aan. Dingen die je zelf over het hoofd ziet, die een ander wel weer opvallen. En dat is zo ontzettend waardevol. En daarom is het ook waardevol om over jezelf en je eigen uitdagingen te praten met anderen. Ik vind dat we dat echt te weinig doen. Helemaal, nou ja, niet alleen maar als ouder. Ik wil zeggen helemaal als ouders. Want we hebben gewoon niet veel contact als ouder onderling met andere ouders van tieners. Ik hoor dat in de praktijk ontzettend vaak. Dat ouders geen idee hebben hoe dat bij andere gezinnen gaat. Behalve dat je altijd overal leest dat pubers hebben ingewikkeld is. Terwijl er ook heel veel mooie kanten aan zitten naar mijn idee. Als je weet hoe je ermee om moet gaan. Hoe je ermee om kan gaan, moet ik zeggen. Maar ook op school. Als je uitdagingen hebt met voor de klas staan. Of uitdagingen hebt met oudergesprekken. Of met gesprekken met leerlingen. Zoek het altijd bij jezelf. Reflecteer. Wat doe ik? Wat gaat er goed? En wat mag nog aandacht krijgen? En als je er niet uitkomt, spar met andere mensen. Het geeft je zoveel inzicht. Je leert zo ontzettend veel van met elkaar praten. Onbewuste dingen worden dan bewust, doordat anderen ze misschien aan je vragen of benoemen. En dat is waardevol. Dus ook al heb je het idee, ik heb heel veel ervaring, ik heb die kennis allemaal al, weet dat er altijd stappen te maken zijn. En dat de key altijd bij jezelf ligt en niet bij de ander. Alright, hier rond ik hem mee af. Ik hoop dat je hem waardevol hebt gevonden en dat je er wat mee kan in praktijk. Een heel goed weekend allemaal. Doei doei.